Wij als mannen, vanaf ons 6 jaar, mogen wij niet meer huilen. Hè? Mm-hmm. Mm. Huilen is niet meer deel van het pakket. Mm-hmm. You're becoming a man. Mm. Crying is for pussies. Mm. Dat is zo, stop. Dat moet daar ophouden. Nee. En vanaf daar beginnen wij allemaal als mannen een soort geconstipeerde houding te hebben tegenover emoties. Mm-hmm. Oh, ik mag niet huilen. Want dat is hoe dat wij ermee omgaan.
Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat ik heb gevoerd met Jawad Alul. Jawad is kunstenaar en ondernemer, wat dat een coole combinatie is, vind ik persoonlijk. En ik heb de kans gehad om een heel fijn gesprek met hem te voeren. Tom, wat vond jij van het gesprek?
Ik vond het ook heel fijn. Ik was een beetje jaloers op je. Het was echt, ik vond het heerlijk hoe dat hij eigenlijk vanaf de eerste seconde super hard zichzelf was, super eerlijk, open. Mm-hmm. Het is een zwaar gesprek, maar het was ook wel leuk bij momenten. Het was zo... Ik vond het een schone mens eigenlijk.
Ja, fijn om hem als eerste te gast te hebben in onze nieuwe studio eigenlijk.
Ja, je zou het niet zijn als je zo naar ons op de achtergrond kijkt of zo. Maar ja. Een nieuwe plek.
Ja, het is ook deze week dat we de prijs heeft gekregen voor de mensenrechten, voor de Liga van de Mensenrechten. Ja, en ergens ben ik wel blij. Het is altijd zo'n moment dat wij denken van is dat wel terecht of zo? Moeten we die niet teruggeven?
Andere zwijgende optie?
Maar ik ben blij met Jawad. Het zijn de gasten die dan maken dat die prijs terecht is of zo. En dan ben ik blij dat Jawad hier zit en spreekt over discriminatie van LGBTQ-mensen. En dan denk ik, oké, weet je, deze week klopt het al en laat ons de volgende weken proberen om de prijs alsnog waar te maken of verder waar te maken.
Maar wel, het is goed.
Ja. Goed, we hopen dat jullie evenveel deugd hebben van dit gesprek als dat wij van dit gesprek gehad hebben. Laat ons zeker weten wat je ervan vond. Stuur ons ook echt uw tips voor gasten door. Het is geen grapje, dat is... een van de belangrijkste bronnen voor nieuwe gasten hier aan tafel bij ons. Dat kan via onze website. En als jij het net als ons belangrijk vindt dat er hier mensen aan tafel komen zitten die de problemen in de wereld snappen en toch proberen om er iets aan te doen, om een hommage aan hen te maken, word dan mecenas van Zwijgende Schenoptie. Meer info daarover vind je op zwijgendeschenoptie.be/mecenaat. Dank.
Hoe oud zit jij eigenlijk, als ik mag
vragen? ik vind dat een heel moeilijk. Zalig. Ik ben 34 van 86.
Oh nee, dan zit jij 35. Want ik ben van 85 en ik ben 37.
Oh, ja.
Nee. Ik ben 36. Ah, ja.
Voilà. Ja.
Oh, ik vind dat worden leuk.
Ja, hè? Mm. Ja, ik snap dat wel.
Ja. Ik word ook elke keer rustiger en tegelijkertijd maakt het mij ook drukker om dingen. Dus een heel, heel bizarre tweestrijd.
Veranderende dingen waar je je dan druk over maakt?
Nee, niet per se. Eerder verfijnder of zo. Ik denk dat ik mij vroeger druk maakte om een soort... Ik zal maar zeggen, vroeger kon ik mij druk maken om de moslimgemeenschap. Nu dat weet ik eigenlijk... kunt u niet eigenlijk druk maken om iets dat niet echt tastbaar is. Mm-hmm. Dus nu maak ik mij druk om gedrag dat ook aanwezig is in de Vlaamse gemeenschap.
Ja, je wordt... Het is gelijk dat je eerst met een bijl de wereld opdeelde en dat je dat nu met een scalpel doet of zo. Ja.
Maar ik denk dat dat nu voor mij gewoon niet meer van toepassing is, omdat ik gewoon weet dat... dat ik geen gigantische verandering in mijn leven ga meemaken of zo.
Ja.
Dus, zonder daar negatief in te worden of zwaarmoedig.
Ja.
Maar...
Waarover maakt u druk in de moslimgemeenschap vroeger?
Het niet willen aanvaarden van LGBT-mensen.
Ja.
En ik denk daarnaast het stigmatiseren... discrimineren van LGBT-mensen. Mm-hmm. En daar ook een waardeoordeel over gooien. Zonder eigenlijk de ruimte te nemen om gewoon...
te luisteren.
Ja. En ook gewoon te zien dat dat gewoon mensen zijn. Mm-hmm. Die gewoon verliefd worden. Mm. Want ik denk dat je iemands geaardheid niet kunt gebruiken als waardeoordeel of dat iemand vriendelijk is of solidair of beleefd of gewoon echt gewoon een goede mens en elke dag eigenlijk bezig is met zichzelf en zijn naasten gelukkiger te maken. En dat blijft, er is zeker meer begrip en meer ruimte voor dialoog. Maar uiteindelijk is het niet enkel de islam. Alles waar religie blijft een waardeoordeel creëren over homoseksualiteit en die bredere gemeenschap.
Mm-hmm. Ja, en zelf ook niet-religieuze mensen.
Ja, maar dat blijft dan toch wel, denk ik, een soort gevolg daarvan of zo. Van wel die familiewaarden waarin dat je inderdaad een vader en een moeder
cultureel.
Hebt.
Ja.
Ja, want religie is wel nu, als je ziet naar de islam, 600 na Christus, dan het christendom 2000 jaar, het jodendom dan nog een pak langer. Dus, en we weten allemaal dat het een van het ander komt eigenlijk.
Uh-huh.
Maar dat blijft wel een soort dominante gedachte die gewoon al eventjes meegaat of zo.
Ja, dat snap ik ook wel als je zegt van dat zijn de roots of zo, van waaruit dat stamt, dat je ineens beseft dat je niet op de 60, 70, ik wens u 80, 90 jaar toe, dat je het gaat omkeren of zo.
Nee, en dat is ook niet per se de verandering die ik wil, denk ik.
Nee?
Nee, omdat ik nu... je kunt mensen niet dwingen om iets te aanvaarden. Allee, je kunt dat wel, maar dan krijg je heel rare situaties. Ik denk de verandering die ik vooral wil zien, is dat er gewoon wel een soort beleefdheid is. Want ik denk dat je... Ik ben het ook niet eens met heel veel dingen. Maar ik ga niet per se tegen die mensen uiten wat ik daarvan vind.
Ja.
En die kleineren of minimaliseren of verengen tot dat één ding waar ik misschien niet helemaal achter sta.
Ja.
Ik denk dat er... Je hebt altijd de keuze om ook gewoon niks te zeggen.
Ja.
En om gewoon echt mensen in vrede te laten. En ook in hun vrijheid te laten wat voor hun werkt. Of dat nu geaardheid is, of religie, of ritueel. Of ik denk dat er zo een... Er blijft een fascinatie voor iedereen conform te maken. Mm-hmm. Je ziet dat met integratie ook. Hè? Als iedereen nu gewoon hetzelfde zou zijn. En als iedereen nu gewoon hetzelfde zou doen. En hetzelfde zou eten. En hetzelfde zou denken.
Mm-hmm.
Ja, dat is eigenlijk gewoon niet meer van deze tijd of zo. En zeker niet in een superdiverse samenleving. Ik denk, wat ik wil creëren is net van... Laat net die vrijheid om iedereen te zijn en die ruimte dat je het niet begrijpt. Want ik denk dat dat wel mag zijn. Mensen mogen zeker homoseksualiteit niet begrijpen. Van, ik vind dat toch raar, ik vind dat toch... Maar denk toch na voor je tegen die persoon gaat zeggen ik vind dat jij zus en zo bent. Want dan vind ik net dat we de essentie missen van het mens zijn, waarin dat we inderdaad allemaal gewoon... gelijk zijn.
Net ruimte laten is voor onbegrip eigenlijk. En die niet te zien als iets dat opgelost moet worden of zo. Ja.
Voor mij doet religie te weinig aan introspectie en te veel aan veroordeling. Dus er is niet een soort innerlijk werk. Dat is waarom dat boeddhisme voor mij en het hindoeïsme veel meer antwoorden bracht. Omdat dat, de ander is eigenlijk maar een spiegel voor... het gevoel dat jij eigenlijk van binnen aan het beleven bent of zo. Dus de ander geeft u misschien oplossingen of antwoorden.
Uh-huh.
Waarin de religie dikwijls de ander mee verantwoordelijk stelt voor mijn belevenis. De wereld is een plek waarin dat er onheil is en waar dat er overal wel dingen zijn die niet mogen. En je hebt nachtclubs en je hebt prostituees. En dat is allemaal verleiding, verleiding, verleiding. En mensen als mij zorgen voor die verleiding. Terwijl ik denk, al merk ik, al zou dat kloppen, dat ik deel van de verleiding ben, dan is het nog aan u als religieus om inderdaad niet aan die verleiding toe te geven.
Ja.
Want misschien is dat mijn hoger doel.
Om... Ja. Ik ben hier door God gezonden.
Ja, dat weet het toch?
Ja, om u te...
Dat weet het toch?
Ja.
Daar ook heel ons beeld rond seksualiteit en seks in het algemeen is ook nog zo, ik zou zelfs niet zeggen ouderwets, maar zo kleingeestig en toch wel heel bekrompen.
Bang, denk ik aan, als woord.
Ja, omdat ik denk dat seks is natuurlijk een van de meest onmiddellijke... verbindingen met ons meest dierlijke kant of zo. Mm-hmm. Dus ik denk dat dat voor veel mensen heel confronterend is. Mm-hmm. Want we willen toch op een of andere manier geloven dat wij verlichte wezens zijn, mm-hmm, die geschapen zijn door God en zo uit het niks zijn gecreëerd.
Ja, we zouden graag zo alleen geest willen zijn en niet lijf.
Ja.
Terwijl we heel... Terwijl zelf onze geest eigenlijk lijf is.
Ja. En ook als je meer geest wilt zijn, dan moet je inderdaad echt een soort monnikenbestaan hebben.
Ja.
En zelfs die geven toe dat het natuurlijk de ervaring is net om die twee te proberen toch wel vereenzelvigen of toch wel naar een huwelijk in te creëren. Uh-huh. En ook heel de... Ik ben nu 36 ik ga blijven spreken over... gender en seksualiteit en religie en al die dingen. Maar voor mij is het eigenlijk duidelijk of zo. Dat is gewoon natuurlijk. Uh-huh. Dat is ook iets dat eigenlijk heel privé is. Uh-huh. Met wie je seks hebt. Uh-huh. En of dat nu met één persoon is of met 20 mensen. Het belangrijkste is eigenlijk dat iedereen toestemming heeft gegeven. Uh-huh. Maar voor de rest heeft eigenlijk daar niemand zaken mee. Uh-huh. En ik kan begrijpen dat nu natuurlijk, omdat we door onze beeld, onze samenleving die vooral heel op beelden gefocust is, dat er nu overal natuurlijk die LGBT en gender non-conforming mensen heel aanwezig zijn, omdat we representatie eisen. Mm-hmm. En dat daar heel veel mensen niet goed tegen kunnen, want dat waren beelden dat ze vroeger niet zagen en die worden ermee geconfronteerd en misschien... Herkennen die zichzelf? Of misschien worden die aangetrokken, misschien worden die geconfronteerd met hun dierlijke kant. Maar dat is nog geen reden om daardoor dan iets te herleiden tot slecht. Zo heel het goed en slecht, haram, halal. Ik vind dat zo... Dat is heel dat binair denken dat nu wordt uitgedaagd. En waarin dat we nu eigenlijk ook de kennis hebben dat inderdaad... een construct is. We hebben dat inderdaad gecreëerd.
Mm-hmm. Ik moet denken aan uw quote van RuPaul. Zo, we zijn allemaal naakt geboren en all the rest is drag. Mm-hmm. Denk je dat de quote is? Wel, zo'n coole...
Ja, maar...
beestige quote is.
Ja. Maar dan zijn politici de grootste drag queens.
Ja, veel drag. Ja.
Ja, veel theater, hè. We spelen allemaal theater eigenlijk. Ja. Ja, de fijnste momenten is als we bij mensen zijn waarin dat we het minste het gevoel krijgen, waarin dat we moeten presteren, performen.
Ja.
Constant eigenlijk het beste van onszelf zijn. Mm-hmm. Of ook constant de persoon moeten zijn wie de ander denkt dat we zijn eigenlijk.
Ja. Maar wie dat jij denkt dat de ander denkt dat jij bent ook. Ja. Zo, ja. Ja. Proberen op te leven naar een beeld. Zo.
Ja, en ook het beeld dat je van je eigen maakt. Hè? Mm-hmm. Ik denk dat als ik zie naar nu, ik en in mijn twintigers, toen was de wereld mij aan het besturen precies eigenlijk.
Wat bedoel je?
Ja, als je zo slecht met je eigen stond en zo homofobe gedachten hebt over je eigen en misogyne gedachten en eigenlijk enorm veel zelfhaat hebt, dan is elke reactie die iemand... maakt over u, al is dat een compliment, komt die fout binnen. Dus ik was ontzettend defensief in mijn twintigers. Ik was altijd heel... De wereld is tegen mij. Mm-hmm. Terwijl de wereld was niet tegen mij. En al zou de wereld tegen mij zijn, moet ik nog altijd voor mij zijn.
Ja, jij was niet voor u.
Nee. Tuurlijk niet. Omdat je ook natuurlijk niet de support voelt die ik toen nodig had.
Mm-hmm. En je voelt, heb het ook niet. En je waart niet gevuld met dat soort liefde of zo over wie dat je waart. Je had heel lang verstopt wie dat je...
Ja, dat zeker. Maar ook wel het als ik opgroeide, ik was 6 jaar, toen 1991 was ik 6 jaar, en alles van film, series, als daar een homo in kwam, mm-hmm. dan was dat altijd super vrouwelijk. Mm-hmm. Was dat altijd, al die zijn mannelijkheid was eigenlijk ontnomen.
Ja.
Omdat dat toen in de media een soort representatie was van wat de homoman was. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd was er nog altijd van het Vaticaan uit, van heel veel wereldleiders ook uit, heel duidelijk haat naar homo's.
Ja.
Dat is dan in onze bredere samenleving. Maar dan thuis, ja, dat was eigenlijk een soort echokamer daarvan ook natuurlijk. Mm-hmm. Want dat is eigenlijk, er zijn heel veel parallellen tussen de Vlaamse en de Marokkaanse cultuur eigenlijk. Zeker als het zo gaat over wat gaan de mensen zeggen. Mm-hmm. Zeker als het gaat over wat is goed en wat is slecht. Mm-hmm. Wat is beter voor het imago van het gezin? Hey, afhankelijk welke partner je hebt, afhankelijk van hoe je een feest viert. Dat zijn allemaal toch wel door dat uiterlijk vertoon dat wij ook zien in onze bredere samenleving, is ook gewoon heel hard in dat Marokkaans gezin aanwezig.
Jullie waren kei geïntegreerd, hè?
Ja. Ja. Super geïntegreerd. Ja. Dus als je in die echokamer zit, dat is echt een mindfuck, omdat je... Ik had eigenlijk geen veiligere plek waar ik kon zijn. En dat is ook waarom ik uitkeek naar deze gesprekken. Omdat ik eigenlijk, als ik in de media spreek met de krant of met magazines, kan ik daar eigenlijk niet over spreken. Omdat voor mij gaat dat eigenlijk over een soort probleem, uitdaging in onze samenleving. En dat wordt altijd door de media herleid tot... Ja, maar bij moslims is het toch zo. Bij ons is dat al lang niet meer zo.
Ja.
Terwijl ik eigenlijk heel veel Vlaamse vrienden heb waarin dat eigenlijk echt wel misschien niet even intens en even dramatisch als bij mij, maar waar dat ook echt wel toch de vader een half jaar niet heeft gesproken met zijn zoon. De vader ook echt de meest verschrikkelijke dingen heeft gezegd naar zijn zoon. En ik denk dat we niet mogen onderschatten wat dat doet met een kind. Want mijn ouders zullen mij nooit rechtstreeks iets gezegd hebben over homoseksualiteit. Maar als dat de echokamer is waarin dat je rondwandelt en je hoort mensen dat zeggen over homo's, mm-hmm. en je hoort mensen zo wel eens iets zeggen. En ik denk dat mijn Vlaamse vrienden vooral heel veel zo van die rare onkels hebben en zatte onkels die inderdaad zo eens een opmerking maken over die dingen. Als dat voor een kind de omgeving is waarin dat die opgroeit, dan zijn dat eigenlijk allemaal bevestigingen van wat dat die... waar dat hij geen antwoorden op krijgt. Dus dat zijn eigenlijk soort antwoorden. Zo van, ben ik nu een meisje? Val ik op jongens? Wie ben ik? Wat is deze?
Ja.
En ineens hoor je mensen rond u wel die stellingen plaatsen. Mm-hmm. Homo's zijn vies, homo's zijn vuil. Dan is dat, je krijgt dan antwoorden van uw peers, van van de mensen die eigenlijk voor u moeten zorgen, die eigenlijk verantwoordelijk voor u zijn. Mm-hmm. Waardoor dat ik echt gewoon... iemand was die ontzettend... Tegelijkertijd was ik iemand die al heel jong wist van... Oké, ik kan hier ooit een bom laten ontploffen. Mm-hmm. En tegelijkertijd was ik iemand die dacht van... Maar misschien kan ik toch mij zodanig wringen in bochten... om te zorgen dat ik toch wel gewoon met een meisje kan trouwen... en eigenlijk gewoon kan doen wat er van mij verwacht wordt.
Ja, om te kunnen blijven behoren. Zo.
Om die liefde toch te krijgen, want dat is voorwaardelijke liefde. Hè?
Ja.
Om toch inderdaad... want als mensen zo'n opmerking maken, dan wil dat ook ergens zeggen van... Hey, ik hou van de wereld, maar ik hou niet van homo's in de wereld. Ja. Dat is wat dat voorwaardelijke liefde is. Tegenover onvoorwaardelijke liefde is, ik hou van de wereld... En sommige dingen begrijp ik niet, maar daar zal ik dan wel mijn geest en mijn hart voor moeten openen om dat te begrijpen. Het
zo, heel de tijd als we praten, komt zo het beeld bij mij terug naar boven van als je aan het zingen bent. Zo, het is een opname uit een AB die Jeroen mij doorgestuurd had op voorhand. En ik weet niet, het is zo iets in hoe dat je praat, hetgeen wat daar het dichtst bij komt van hetgeen wat ik al op een andere plek van u gezien heb, is hoe dat je zingt of zo. Misschien gewoon omdat daar de mix zo het meest in zit. Van bewegen en van... Maar ook van het plezier of zo. Mm. Of de breedheid van het register of zoiets.
Mm. Dus wel, ik hoop te evolueren naar enkel zingen eigenlijk. Mm-hmm. Omdat ik daar wel het meeste vrijheid ervaar.
Ja.
En daar echt wel een soort transcendale ervaring of zo mm-hmm. kan ervaren.
Ja.
Zonder drugs te pakken.
Zelfs. Ja. Ja, maar je voelt het ook precies als je daarin... Er zit een ongrijpbaarheid in. Zowel in schrijven als in theater of in... Woorden zijn zo expliciet als ze niet op muziek staan of zo. Dus mm-hmm. dat kotje altijd heel dichtbij is. En als je met je praat, dan voelt zo heel hard een niet willen gepakt worden. En niet op een negatieve manier. Mm-hmm. Hè? Maar zo, als ik een samenvatting zou geven, dat je antwoord op een samenvatting van mij altijd uit die samenvatting trekt. Dus zo. Ik zou zeggen, ja... Ze zeggen, maar ja, je hebt een neus. En je zegt, ja, maar ik adem ook uit mijn mond. En dan zo... Je rekt het altijd op. Zo. Wat dat terecht is, hè. Hey, wat dat is altijd... Ja, tuurlijk, je hebt ook een mond. Maar ik heb ook andere zintuigen. En zo, de ruimte waarin... Dat je zegt, van ja, maar dit kan ik ook allemaal zijn. En dat, in de muziek zit dat precies...
Allemaal.
Ja.
Ja, omdat muziek... Ik vind muziek kan zich niet anders pretenderen dan wat dat is of zo. Een liefdesnummer waarin dat je duidelijk voelt dat iemand verlaten is of dat iemand gekwetst is, zal door iedereen zo geïnterpreteerd worden. Misschien gaat iemand iets anders daarop plakken vanuit een eigen ervaring of zo. Maar het is niet dat iemand zo tijdens een verdrietig nummer zo... Maar ja, goeie groove, hè? Ja, nee, dat is gewoon onmogelijk. Mm-hmm. Dus ook bij mij komt dat terug in... Vroeger veel meer, nu minder. Ik heb heel veel in Sanskriet gezongen. Dus dat is oud-Indisch. Mm-hmm. En dat is ook heel repetitief. Dat zijn ook bepaalde verzen. En er bestaan wel vertalingen van. Gayatri Mantra bijvoorbeeld is er ene. En die vertaling is prachtig. Maar eigenlijk doet het dat niet eer aan, want dat is geen taal, dat is frequentie. Om boer bhuvasvaha tatsavitur vareniam bargo devas yadimahi deyo yo na prachodaya om boer. En zo blijft dat eigenlijk verder gaan. Mm-hmm. Als je dat alleen doet... Hè?
Dat is gewoon...
Ja, en als je dat in groep doet, is dat echt... Mm-hmm. Dan word je echt gewoon high. Mm-hmm. Omdat je dan echt voelt dat... Wij verschillen eigenlijk echt niet zoveel van elkaar, hoor. Want jij moet mij iets vertellen over u, over misschien een relatie waarin dat je hartzeer had, en ik kan onmiddellijk weten van... Oh ja... Snapte, wij denken zo ver van elkaar te zitten, maar eigenlijk is dat totaal niet.
Mm-hmm. Ja, dat is wat die muziek doet of zo... Dat je daarmee het hebt over die universele dingen. Of dat je die kotjes overstijgt als je zingt of als je muziek maakt. Dat het...
Een van mijn liedjes dat bij iedereen toch het hardste binnenkomt, is Hard to Love.
Mm-hmm. Ja, gezien. Ja.
Omdat heb ik ook geschreven na ik eigenlijk een workshop had met thuislozen, met Elvis. Omdat daar ook zit ook weer gewoon een soort die onvoorwaardelijke liefde waar ik over sprak. Die vele ouders niet goed weten hoe dat ze dat eigenlijk moeten toepassen, daar is dat lied op gebaseerd eigenlijk. Uh-huh. Het gevoel hebben dat je niet goed genoeg bent. Uh-huh. En dat is iets dat niet alleen onze ouders, maar ook onze bredere samenleving ons dikwijls mee confronteert. Het kan beter. Het is nog niet goed genoeg. Terwijl eigenlijk in de natuur alles is gewoon hoe dat moet zijn. Er is geen waardeoordeel, er is geen... Het is gewoon... Ja, nature.
Als je jezelf als dier bekijkt, zo... Ik moet denken aan een grazende koe of zo.
Weet je... Nee. Ik of mensen? Mensen.
Nou, jij pakt het. Nee. Onszelf? Dus zo, hoezo gaat er van een grazende koe zeggen dat ze goed bezig is of niet? En als je jezelf als mens reduceert tot een dier wat een soort van bodily functions uitvoert. En zo. Eten, vrijen, slapen. Hoezo goed of niet goed? Er is zo'n bepaalde... Zoveel van ons... Van ons zijn is eigenlijk puur een biologisch vretend, poepend ding.
Ja, 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 absoluut.
En dat we daar dan zo'n heel construct bedachte laag op leggen die zoveel, disproportioneel zoveel aandacht krijgt in vergelijking met wat dat we zijn. Zo. Wat dat we ook maar zijn. Als etend, poepend wezen. Zo.
Ik denk dat we daar net een beetje zo een foute afslag hebben gemaakt. Want dat etend, poepend wezen dat we dan waren, we hebben wel door de eeuwen heen ons omhoog gewerkt in de food chain. We wanen ons God. Ik spreek graag in we, omdat ik gewoon toch wel geloof dat wij een collectief zijn. Dus ondanks dat we zoveel informatie dat niet zo is. Maar we hebben dieren in kooien gestoken en we hebben gezorgd dat wij eigenlijk ze overmeesterd hebben, terwijl dat eigenlijk wij net heel kwetsbaar zijn. We hebben dat net gezien, ook met corona. Wij zijn als mensen heel kwetsbaar. En als wij zelfs niet andere mensen hebben, dan zorgt dat nog meer voor die kwetsbaarheid en die eenzaamheid en eigenlijk die, het gevoel van niet tot iets te behoren eigenlijk. Of tot zelfs gewoon tot... Hè, als een boom valt in een bos en niemand is daar... Als je andere mensen niet hebt, wie zet je dan als mens? Want dan heb je niemand om je eigen hand tegen te spiegelen, heb je niemand om gesprekken met te hebben. Als mijn moeder dan is gestorven, als ik 15 jaar was, dat is eigenlijk een soort katalysator geweest voor inderdaad te zeggen van, maar wacht... Waarom zou ik hier mijn leven opofferen? Want dat is wat ik dan zou gedaan hebben.
Ja.
Als ik inderdaad gewoon een vrouw had getrouwd, een kind had gehad en gewoon een bakkerij had geopend, zoals mijn ouders hadden gewild. Waarom zou ik mijn leven opofferen, wetende dat het leven eigenlijk zo kostbaar is? Want mijn moeder is echt gestorven op 2 dagen tijd. Dat was echt zelfs niet anderhalve dag of zo. En dat was voor mij heel duidelijk. Ik kon toen al als 15-jarig kind een soort flashback maken. Nee, die flashback is naar achteren. Zo een soort... hoe zou de toekomst eruit zien? En dan wist ik toen al, oké, optie. Ik trouw mijn vrouw. Heb kinderen. En ik zorg ervoor dat de mensen rond mij gelukkig zijn. En ik zorg ervoor dat zij eigenlijk allemaal... hun goedkeuring geven over mijn leven en wie ik ben als persoon. En er waren al mensen rond mij die ik kende die dat deden, want uiteindelijk mijn eerste ervaringen met mannen was in Marokko met getrouwde mannen. Dus ik had hun ook als referentie. Dus ik wist toen ook al van...
Dat is een piste.
Ja, maar als ik die piste neem, hoe ga ik naar mezelf dan kijken als ik 50 jaar ben? Ga ik dan weten wat geluk is? Of ga ik dan geslaagd zijn in het zorgen dat andere mensen gelukkig zijn? En dat is door het sterven van mijn moeder heel duidelijk geweest van... Oh nee, dat is echt geen piste dat ik mag nemen. Dan zou ik denk ik een heel getormenteerde man zijn, net. Die gebukt loopt onder de druk. Tegelijkertijd maakte dan die keuze op mijn 20ste om inderdaad... thuis te vertrekken. En waar ik toen dacht van, oké, ik Ik heb piste 2 genomen, zal ik maar zeggen.
Mm-hmm. Ik ben vrij nu.
Ja.
Ja.
Om dan eigenlijk te ontdekken van... Oei, nee, ik ben nog niet vrij. Mm-hmm.
Want nu ben ik anti wat ik... Hey, zo.
Goh, nu ben ik anti. Ik was nog niet vrij van mijn eigen denken. Mm-hmm. Dus ik was misschien wel vrij van de microcosmos. Ja. Maar uiteindelijk was het nog altijd mijn eigen denken die ook moest aangepakt worden. Mm-hmm.
Is dat dan de enige persoon die u dat kan geven, dat onvoorwaardelijke, dat jij dat dan zelf bent?
Tuurlijk.
Dat je daar naartoe werkt? Ja,
ja, tuurlijk.
Ja, en je zo'n relatie met jezelf moet hebben of zo, ergens onderliggend, die goed zit zo, en die onvoorwaardelijk is. Zo.
Ja, die heb ik pas beginnen bouwen vanaf mijn 27, denk ik.
Ja.
Ja.
Is dat na de Voice?
Ja. Ja, eigenlijk wel, want The Voice was echt super confronterend. Mm-hmm. Omdat in The Voice viel het mij nog harder op dat ik geen... En nu nog eigenlijk, ze. Mijn fanclub is Jeroen. Dat is mijn partner.
Ja. Je hebt geen crew.
Nee. Ik vind dat soms jammer.
Ja.
Maar ik denk dat dat ook gewoon... Ik zie er heel cool en hip en noem maar op uit. En ik heb een bepaalde uitstraling. Maar ik ga niet... ik ga nooit de status quo bevestigen of zo. Integendeel. Uh-huh. Want het is net door de status quo dat mensen als ik vermoord worden. Uh-huh. Dat mensen als ik in het gevangenis vliegen. Dat mensen als ik worden herleid tot een soort... grootste kwaal van de wereld. Terwijl ik denk in mijn eigen van... Oh, ik denk dat er echt wel... Als er dan een goed en slecht kader is, dat er echt wel mensen zijn die veel meer bloed aan hun handen hebben en veel ergere uh-huh. dingen doen dan eigenlijk gewoon lief hebben. Uh-huh. Dus ik weet dat mijn crew... Mijn fanbasis zal misschien groeien doordat ik op het podium... iets representeer dat mensen gewoon aantrekkelijk vinden of inspirerend vinden of ga maar zo verder. Maar ik denk dat ik altijd wel een soort eenzaam bestaan ga hebben.
Mm-hmm. Ja. Ja. Ik zie dat u iets doet ook zo. Als je dat vertelde, dat het zo...
Tuurlijk.
Als je het analytisch vertelt, dan... It makes sense, hè? Maar dat er ook zo gewoon een... Ja, gewoon een verdriet in zit dat je
Tuurlijk.
Niet dat plek vraagt of zo. Van...
Het ding is ook, wat ik doe, is eigenlijk voor de LGBT-community. Mm-hmm. Maar eigenlijk doe ik het vooral voor de LGBT-muslim-community, mm-hmm. die nog heel klein is. Dus die bredere LGBT-community, ik voel zeker en vast hun steun en hun liefde en hun appreciatie voor wat ik doe. Maar tegelijkertijd zit ik echt op zo'n andere piste met de battles die ik moet bevechten eigenlijk. Uh-huh. Ik zit ook altijd op de kans gerecupereerd te worden door extreem rechts. Uh-huh. Ik zit op ook de kant dat inderdaad moslims ook gewoon zeggen van moet jij er nu weer over spreken? Hè? Laat het gewoon zo. Dus ik zit ook op een heel raar... punt of zo, waarin dat enerzijds mensen mij applaudisseren, maar tegelijkertijd ook zoiets hebben van, oei, hè, want in onze LGBT-community hebben wij ook ontzettend veel racisme en islamofobie. Uh-huh. Ik weet nog, als ik uitging en ik kwam ook Marokkanen tegen, dat ik echt zo ergens anders naartoe wandelde. En door met mijn vader terug contact te hebben, wist ik van, oei, maar dat, ik kan niet...
Ik kan het niet bij hem leggen allemaal. Zo.
Nee, en ook, ja. ik mag niet zo omgaan met andere mensen. Uh-huh. Want ik ben dan eigenlijk alles wat ik zeg, dat mensen niet tegen mij mogen gebruiken.
Ja.
Ja, want ik ging ervan uit dat mensen mij herleiden tot enkel mijn homo zijn, terwijl dat ik ook enkel die mensen was aan het herleiden tot dat.
Ach, zo'n shitty parcours, zeg. Ik zit te denken, ja, dat je zo... En je denkt al weg gaat thuis en in een nieuwe crew. En dan zou je denken, dit is mijn crew. Want... En dan, fuck, maar er is geen crew.
Want ik denk eigenlijk, er is geen crew. Ben ik het hardst mee geconfronteerd geweest van mijn... pakt 29 tot 32. Als ik echt terugging naar mijn vader, botste ik ook op heel veel onbegrip van Vlaamse homo's eigenlijk. Omdat er heel veel niet begrepen dat ik terugging en dat verzoening zocht. Ik weet nog, ik zat op een studio van 35 vierkante meter, waar mijn keuken ook mijn badkamer was. Dat was een heel grappig. Een heel grappige kamer. Ja. En ik had dan een paravent ertussen gedaan om toch zo'n soort afscherming te hebben.
Dat is een aflevering in Friends, denk ik.
Dat is echt...
weigert om daarin te gaan wonen, omdat het zo absurd is. Maar dat heb jij dus gedaan.
Ja, omdat ik gewoon
omdat moest. Ja.
Ik ben thuis vertrokken en ik heb toen echt gezegd van... mijn leven, mijn beslissingen, mijn verantwoordelijkheid. Uh-huh. En dat heeft ook toen, als ik dan terugging naar mijn vader, er altijd wel voor gezorgd dat hij, ook al gaf hij mij veel weerwerk, wat hij eigenlijk deed, was mij confronteren met hoeveel houd jij van je eigen. Uh-huh. Hey, dat gaan we eens testen. En dat heb ik 3 jaar getest, 3, 4 jaar. Maar als je elke keer na die confrontatie naar huis moet gaan en je bent dan alleen, uh-huh, dat is echt heel... je vereenzelvigt u met die eenzaamheid, omdat je dan eigenlijk weet... Je komt alleen op deze wereld en je gaat deze wereld alleen ook verlaten. En je kunt liever rust vinden, vind ik, in de eenzaamheid, uh-huh, dan omringd zijn door mensen die je eenzaam laten voelen. Uh-huh.
In de wereld begrijpen en er toch iets aan proberen te veranderen, ook al weet je dat je wat je doet waarschijnlijk, zeker, te weinig is om het probleem finaal uit te roeien. Dat is wat Jawad doet en het effect ervan zie je ook in het gesprek met ons. En ik denk dat we hopen bij Zwijgen is geen optie dat de portretten die we maken toch op een manier eer doen aan het werk van mensen zoals Jawad. En ergens een kleine buiging zijn van ons allemaal uit naar hem. Zo van, dank u. En laat ons samen proberen om mee met u te doen wat jij doet. Als jij graag omringd zou zijn door dat soort mensen zoals Jawad. Mensen die veel respect hebben voor zijn werk en op hun eigen manier proberen om ook iets bij te dragen, ook al is het waarschijnlijk zeker te weinig, dan is het misschien wel een goed idee om ons te steunen. Want als je mecenas wordt van Zwijgen is geen optie, dan kom je ook in een community terecht van allemaal mensen zoals Jawad. Allemaal mensen die nieuwsgierig zijn, kritisch, een beetje pessimistisch af en toe, of realistisch, vrees ik. En toch denken van, kom joh, laat ons toch in de weinige jaren die we hebben proberen om iets te doen. En dat is een troostende omgeving om in te zijn, maar dat is ook wel een heel enthousiasmerende omgeving om in te zijn. Dus kom erbij. Surf naar zwijgenisgenoptie.be/missenaat. Ik mag ook niet vergeten om onze sponsors te bedanken. Dat is niet meer de Vooruit. Dus die mag ik niet meer zeggen, want we zitten in onze eigen studio nu. Maar dat is wel nog supergoed, dankzij wie ik hier in zo van die nette kleren zit. En dat is Cambio, wiens auto's we af en toe mogen gebruiken.